Het zit niet in beton is een podcast voor leiders die scherp willen denken.
Dat hij het gewoon is gaan doen en tegen de stroom in, daar Absoluut. Heb ik heel veel bewondering.
Ik ben Malon Hamoun, ondernemer in het MKB. En naast mij zit Debbie Tol, coach voor leiders in de zorg.
Dat je ook in staat bent om jezelf steeds af te vragen, wat was nou mijn rol in dit verhaal?
Ja. Wij schijnen ons licht op wat jij tegenkomt in je werk en leven.
Altijd met de genuanceerde blik erin, waardoor andere mensen toch minder overtuigd raken van dit is de weg.
Verwacht geen uitgekoude oplossingen, want die ken je vast al.
Maar voel je die niet dan? Ik voel hem wel.
Van ons krijg je verschillende invalshoeken bij situaties die jou bekend voorkomen.
Ik ben gewoon een oordeel op pootje.
Humor.
Hoezo humor, Zacharijn?
Herkenbaarheid en inspiratie zijn de ingrediënten voor de frisse moed waar jij mee verder kunt. Je luistert naar de podcast Het zit niet in beton van Debbie en Malon. Deze podcast is speciaal voor jou.
Hey Malon.
Hey Debbie. Hoe is het? Ik vind het hartstikke leuk om je weer te zien.
Ja, lang geleden ook.
Ja, best wel.
Ja, best wel, eigenlijk. Dus het is altijd leuk om jou te zien.
Nou, dat is super fijn. Ik hoop dat onze luisteraars het ook leuk vinden om ons te horen.
En dat hoop ik ook, ja. Want,
nou, en we zijn helemaal op weg naar de kerst. Morgen is het zelfs zover.
Ja.
En toen ik hierheen reed, vroeg ik me af... Doe jij nog aan terugblikken of reflectie?
Doe ik nog aan terugblikken of reflectie? Ja, daar doe ik wel aan.
Ja? Ja. En vind je dat ook heel zinvol?
Ja, dat weet ik niet. Zinvol. Het gaat eigenlijk automatisch. Oh. Ik doe het altijd wel. En ik heb maar in die week zo... Kijk, morgen kerst. Nou, dan is het natuurlijk lekker eten. En familie en dat soort dingen. Maar in die week tussen kerst en oud en nieuw... dan heb ik altijd heel erg de neiging om terug te kijken... van wat hebben we nou het afgelopen jaar gedaan?
En bedoel je dan voornamelijk jezelf of je gezin of zo? Of in je werk? Of ga je ook helemaal filosofisch over de wereld nadenken?
Nou, daar moet ik even goed over nadenken, Manon. Ga ik filosofisch... Nou, sowieso over mezelf. Dus hoe was het afgelopen jaar? Wat is er gebeurd? Wat heb ik gedaan? Ja, dat gaat bijna automatisch. En de wereld... Ja, ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik de laatste tijd een beetje mee gestopt. Geprobeerd.
Oh.
Ja.
Omdat Schrikken toen ervan. Je ging... Oh ja, toen je ging reflecteren, toen dacht je bij jezelf, wat is dit voor wereld, joh?
Dat. Ja, wat is dit voor wereld? Ik begrijp hem vaak niet zo goed meer.
Ja, te weinig vrede op aarde, terwijl dat eigenlijk wel de kerstboodschap moet zijn.
Dat zou je willen, toch? Dus, ja. Maar over mezelf, ja, zeker wel. Ja.
Ah, en wat vind je dan uit? Wil je eerst dat ik iets zeg? Of,
ja, nou, ik denk, en jij dan? Hoe doe jij dat met reflectie? Ja.
Ik vind eigenlijk elk jaar weer... wonderlijk dat ik aan reflectie doe in de laatste week van het jaar. Ik bedoel, het is wel het hele jaar door gaat dat hoor. Ik bedoel, het is niet dat ik dan in één keer... Maar dan wordt het in één keer wel zo'n gewichtig ding. Van, 2024 is bijna afgelopen... en dan moet ik iets meenemen of niet meenemen naar 2025. Waarom eigenlijk? Want ik bedoel...
Een wijze les.
Ja, bedacht dat het dat die scheiding er op die manier is, maar eigenlijk... Ja, dus dat vind ik eigenlijk toch wel een beetje gek. Maar ik begin juist helemaal niet bij mezelf. Mezelf is dan eigenlijk het laatste waar ik op reflecteer. Ik zit helemaal over de wereld na te denken en over allerlei mensen. En over heel veel mensen die zijn overleden. Of dat zie ik ook de laatste tijd bijvoorbeeld heel veel... op LinkedIn, dat er allerlei mensen overlijden. Ja. Nou, dat ik echt denk van, nou zeg, wat is dat allemaal jong ook? En dus dan ga ik daar in één keer... Want die komen dan dus namelijk niet mee naar het volgende jaar. Dus dat is zeg maar waar het dan bij mij aan hangt, kennelijk. Van, wat neem ik mee? En dat zijn dus kennelijk ook niet die mensen. Dus ja... En verder doe ik heus wel ook aan van, goh, welke plannen gaan we maken en zo. Maar dat heeft natuurlijk ook wel weer een beetje... een goede voornemensachtige lading. Maar van, wat is er dit jaar allemaal gebeurd en waar staan we nu?
Hey, ja,
dat,
even terug.
Dat, bij mij komt dat toch ook best wel vaak terug.
Die goede voornemens noemde jij. Doe jij aan goede voornemens?
Persoonlijk niet, want ik doe elke dag aan goede voornemens voor mezelf, zeg maar. In hoe ik in het leven wil staan. En ik vind het ook best, hoewel ik best wel veel visie heb en ver vooruit kan kijken en dingen goed zie aankomen, ben ik niet iemand die heel erg denkt, ik ben over 3 jaar daar of daar. Dat vind ik eigenlijk heel moeilijk. Dat vind ik een groot tijdvak, waar ik kan wel bedenken waar wat er over 3 jaar ongeveer zou kunnen gaan gebeuren. Maar waar ik dan zelf ben, dat kan ik dan niet erbij vertellen.
Nee. Nee, lijkt me ook lastig. Waar je dan zelf bent over 3 jaar, toch? Nou, ik doe eigenlijk ook niet aan goede voornemens. Per definitie niet in januari.
Nee?
Nee.
Vind je het stom? Je kijkt er zo bij.
Nou, ja, ik denk dan, ik vind het een beetje over too much. Dan, waarom zou je in januari bedenken dat je goede dingen gaat doen? Of dingen anders gaat doen? Alleen maar in januari dan. Dus dat gaat eigenlijk gewoon het hele, als ik denk, oh ja, maar dit zou ik eigenlijk anders moeten doen. Dan kan ik het nog wel eens een poosje voor me uitschuiven. Maar als het moet, dan moet het. Dus dan doe je dat toch, ook al is het midden in de zomer, dan ga je dat toch niet alleen maar in januari doen. Tenminste, zo kijk ik daar dan naar.
Ik denk wel dat heel veel mensen ook een beetje voor zich uitschuiven. Hè, dus wat jij nu zegt, van ja, dat schuif ik eigenlijk een beetje voor me uit. En dan, maar ja, als het moet, dan ga ik toch wel een keertje doen. Ik denk dat heel veel mensen dat ook doen. En dan hebben ze in één keer zo'n eikendatum als, oh, maar 1 januari, dat is een goede datum om hier eindelijk eens mee te starten. Dus ik denk, het gaat heel erg over die tijdsvakjes die we dus bedenken. Daarom gaan we reflecteren aan het eind van het jaar. En gaan we goede voornemens starten op 1 januari.
Volgens Want wat zou er dan gebeuren als er geen eind van het jaar was? Zouden we dan ook reflecteren? Hey.
Ik denk, ja, goede vraag. Ik denk dat dat voor sommige mensen is, denk ik, een automatische manier van nadenken. Dat reflecteren. Dan kijken ze ook altijd naar hun eigen stukje in het in het geheel en hoe iets is gegaan en hoe het nu misschien anders kan. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen ook geldt dat het dan niet afgebakend genoeg is. Dus ik denk dat mensen uiteindelijk altijd een soort vakjes gaan kiezen.
Ja. En geen vakjes dan ook een vakje. Oh, die is flauw.
Nee, maar ik denk dat er geen vak, dat voor heel veel mensen geen optie is. Want dan voelen ze zich helemaal verloren. Wat heb je dan? Wat is dan het begin? Wat is dan het eind? Ik denk dat daar heel veel behoefte aan is. Denk je niet?
Ja, ik denk het wel. Ja, nou, ik weet het eigenlijk wel zeker. Als je dan trek ik hem even door naar als ik bijvoorbeeld een veranderopdracht heb, dan willen mensen ook heel graag weten wanneer beginnen we en wanneer is het klaar. Dus kiest hebben ze dan op 31 december, vinkje. En dan is het klaar. Maar ik geloof daar niet in dat dat kan. Dus ik vind ook die periode waar we nu in zitten, dus met kerst en oud en nieuw, ik vind het heel gezellig en ik vind het leuk. Ik heb ook een beetje toch dat ik denk, ik vind het ook allemaal ook heel erg gemaakt. Dat. Ik ben ook niet zo van de kerst. Gezellig. Ik vind als ik zin heb om het gezellig te maken, maak ik het gezellig. Waarom moet dat per se op 25 en 26 december?
Nee, en dat moet altijd, maar ook dan. Ik ga ook kerst draaien in september.
Echt waar?
Ja, joh. En ik heb ook een collega die dat doet. En dan kunnen wij lekker kerstliedjes draaien. En eigenlijk,
maar wanneer zet jij je kerstboom op dan?
Nou, mijn dochter is jarig op 11 december. Dus wij hebben altijd wel afgesproken na haar verjaardag.
Oh ja.
Want anders, ja.
Maar stel nou, zij was op 5 juni jarig. Wanneer zou die bomen dan staan?
Nou, dan had hij al gestaan, ja.
Nee.
Al denk ik Begin november misschien wel.
Nee,
of
toch
misschien,
te
nou,
erg.
Half
hou
dan.
Op met me. Oh,
en een leuke krans aan de deur.
En overal lichtjes.
Ja, die lichtjes, die vind ik ook hartstikke leuk.
Ja, vind ik ook
aan
leuk.
Aan mijn erker.
Maar waarom alleen met kerst? Nou, goed, ja, dat
nee,
weet
ja,
je.
Eigenlijk
dus
is het ook heel veel onzin, ik weet het. Maar ik denk toch dat als we het hebben over die vakken waar mensen graag in zitten, mensen houden ook van tradities, omdat dat ook een periode aanduidt.
Ja.
En wat vind je eigenlijk, daarop aanhakend, wat vind je eigenlijk van de uitspraak die nu heel erg hip is, herinneringen maken?
Ja, vreselijk. Ja.
Ik vermoedde dat. Vertel.
Ja, nou, het wordt allemaal zo. Kijk, tegenwoordig over herinneringen maken. Waarom maken we? Je maakt altijd herinneringen. Ik bedoel, dat maakt niet of je nou of het nou leuk is of niet, maar het wordt altijd een herinnering. Maar tegenwoordig is herinneringen maken dan horen daar ook hele catchy foto's bij en die zetten we dan op Instagram. En ik heb jaren geleden dus echt, nou, oma spreekt nu, hè?
Ja, ik wou dat net eigenlijk zeggen, maar
ja, nee, dat ga ik nu doen. In de tijd dat er dus echt nog helemaal geen social media was. We hadden nog niet eens een computer uit die tijd, dus vorige eeuw.
Mm-hmm.
En toen had ik daar, ik was net moeder geworden en mijn vriendin was ook net moeder geworden. En wij vonden we zelf niet van die modelmoeder, zeg maar. Dus er ging nog wel eens wat mis. Ik had het idee dat ik heel de dag stonk naar, naar baby. En toen had zij volgens mij, ik in ieder geval niet, maar een abonnement op de Libelle. En in de Libelle, daar had je van die supermoeders. Weet je, die zagen er altijd leuk uit. Die hadden alles voor elkaar. Die kreeg. En toen zeiden wij, nou, wij zijn echt geen libellenmoeders. Wij zijn geen libellenmoeders. Maar ik krijg daar toch jeuk van ook, omdat het, zo zit het leven toch niet in elkaar, dat het alleen maar leuk is. Dus herinneringen maken, ja, dat doe je de hele tijd door. En de ene dag heb je leuke herinneringen en de andere dag, ja, is het gewoon niet leuk. Of heel verdrietig, of weet ik veel.
Ik snap het. Maar ik denk eerder dat je herinneringen krijgt. Herinneringen maken lijkt ook alsof jij...
Zit je heel de tijd naar mij te luisteren?
Ja, nee, maar omdat ik het interessant vind om te horen hoe jij ernaar kijkt. Daarom luister ik naar je. Maar kijk, zelf denk ik, herinneringen maken als aanvulling, hè, op wat jij net zegt, is ook heel erg iets wat je dan kan doen. Alsof je er heel de tijd overal invloed op hebt. En dat is misschien ook wel wat jij bedoelt. Elke dag zijn ze. Kun je herinneringen maken. Maar voor mijn gevoel krijg je dus herinneringen. Dus sommige dingen onthoud je helemaal niet. Misschien ben ik ergens geweest met mijn zus of met mijn collega. En diegene 10 jaar later die zegt, oh, weet je nog dit en dat. En ik heb heel die herinnering niet opgeslagen. Dat kan toch ook?
Ja,
dus ik heb die herinnering niet gekregen. En zij wel. Hebben wij dan herinneringen gemaakt? Ja of nee? Ja, ik vind het toch altijd een beetje moeilijk.
Grappig. Ja, ik vind het grappig. Ik heb er zo nog nooit naar gekeken. Dat je ze krijgt. Maar ik denk, ja, er zit wat in. Dus krijgen we ze of kunnen we ze maken? Nou, ja. Mm. Ik denk dan dus dat de uitkomst is dat je ze niet kan maken. Ze zijn er, je krijgt ze dus. Maar echt maken dan, voor mij zit in dat maken ook, dat je dan zo, dat het helemaal, dan ga je dus leuke herinneringen maken. Maar je gaat toch niet
ja,
op pad.
Ja, dat is de actie.
Dat is dan het doel. In plaats van, we hebben met elkaar een leuke dag. En nou, dan zijn we er, daarvoor krijg je een mooie herinnering. Dat is het dan, denk ik.
Dus als je aan reflectie doet aan het einde van het jaar, of je gaat terugblikken, dan ga jij dus niet kijken hoeveel herinneringen heb ik gemaakt en scrollen door Insta.
Nee, dat ga ik niet doen.
Nee.
Nee.
Nee, ik nee, ook niet, ik heb, natuurlijk.
Ik
ben
maak
niet
altijd
minder oma, maar
ja, nee, dat ga ik niet doen. Ik neem me wel voor over herinneringen maken. Dat is dan ook wel, ik neem me ieder jaar voor. Ik maak heel veel foto's. ik weet niet hoeveel foto's er in die telefoon van mij zitten of ergens in de cloud hangen. En ieder jaar neem ik me voor om daar iets mee te doen.
Mm-hmm.
Nou, dat gebeurt dus nooit.
Oh.
Nee. Dus die zitten in mijn telefoon. Daar kan ik wel doorheen scrollen. Dan denk ik, oh ja, oh ja. En dan zijn er soms ook wel dingen. Oh ja, dat hebben we ook nog gedaan. Ja, dus daar scroll ik wel doorheen.
En als je nu één ding mag noemen, als we dan nu alvast op kerstavond eigenlijk, want ja, ik bedoel, morgen is het kerst. Als je dan nu alvast mag zeggen, dit is hetgene waar ik op terugblik dit jaar, waar ik trots op ben, blij over ben, of wat mij heel erg is bijgebleven, kan ook iets anders zijn. Wat is dat dan?
Wat is dat dan? Nou, dan denk ik toch wel, wat me heel erg bijgebleven is, ik ben dit voorjaar in Frankrijk geweest met mijn tante, naar een andere tante, en dat was dat is haar zus. En die tante uit Frankrijk is overleden. En die laatste anderhalve week zijn wij samen bij haar geweest. En hebben we dat hele proces van naar het overlijden toe en van het overlijden naar de crematie hebben we samen gedaan. Dat vond ik een bijzondere periode. Met die twee tantes en als je het hebt over herinneringen, toen waren zij herinneringen op aan het halen. En heel veel dingen die ik niet kende, maar die ik wel heel leuk vond om te horen. Omdat het ging over mijn familie, mijn vader, mijn opa en oma. Dus dat was een bijzondere periode. Ja. En als het gaat over mijn werk, denk ik dat ik het bijzonder vind. Ik heb dit jaar voor het eerst een opdracht gedaan in de gehandicaptenzorg. Ik dacht dat ik dat wel een beetje kende. Maar om er zo in te zitten. Wat ik daar bijzonder vind is de medewerkers die, want het waren echt lastige doelgroepen. Iedere dag weer vol enthousiasme daar naartoe gaan en de zorg bieden, deze mensen begeleiden. En dat ik daar even op mee mocht lopen. Dat vond ik wel.
Vond je dat ook inspirerend? Dacht je bij jezelf, goh, had ik maar elke dag zo die motivatie? Of,
Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ja, want weet je, deze mensen die die vinden het eigenlijk, nou niet eigenlijk, die vinden het, dat het bij hun werk hoort dat ze regelmatig geschopt, geslagen, gekrapt, bespuugd worden. En toch komen ze gewoon vol enthousiasme en betrokkenheid en ze geven echt om hun bewoners, de mensen die ze begeleiden. Dat vind ik wel, dat vind ik eigenlijk wel een voorbeeld, ja.
Ja, dat snap ik. Niet dat ik per se ook graag geschopt en geslagen word.
Maar nee, maar wie doet dat dan? Als het daar, denk nou, je zal dat toch maar gewoon jarenlang doen.
Ja, het is misschien meer dan een baan. En dat is altijd wel inspirerend. Als je ziet hoe mensen heel bevlogen eigenlijk met hun werk bezig zijn.
Ja, en ook heel veel jonge mensen. Ja, nou. Dus dat, dat is inspirerend.
Super.
En hoe zit dat voor jou dan?
Ja, waar ik dit jaar heel erg mee bezig ben geweest, en dat was ik vorig jaar al gestart, was dat ik een van mijn teamleiders heb geleerd om op haar handen te zitten. En dat is natuurlijk een beetje gek, maar als zij wel aan het werk was, zeg maar dus zelf uitvoerend, dan leerden de andere mensen in haar team veel te weinig, omdat deze vrouw supergoed is en supersnel. En als ze dan een keer niet was, dan zat de rest ineens met hun handen in het haar. Want al die ingewikkelde dingen, die werden normaal gesproken altijd al voor hun voeten weggekaapt. En toen dacht ik, nee, dat moet helemaal niet. Deze mensen moeten gewoon ook in de diepe. En ja, die anderen, die teamleider, die moeten maar naast gaan zitten. En hoe goed dat is gelukt, dat is, daar ben ik best ook trots op. Want ik heb dus elke dag begeleiding gegeven. Ik ben elke dag met die teamleider gaan praten. En ik heb niks meer gedaan met het team zelf, wat zij leiden. En dat was heel goed, want daardoor kon zij ook haar leiderschapseigenschappen veel beter en vaardigheden, zeg maar, veel beter ontwikkelen. En ja, zij zat op de handen en die anderen die konden in één keer gaan vliegen. En dat is dus gebeurd. Want kijk, heel vaak denk je natuurlijk bij jezelf, goh, ik sla deze weg eens in, want wat we eerst deden, dat werkte niet goed genoeg. En nou, dit ga ik proberen. Ik heb het idee dat het kan. Maar ja, dan moet je toch nog proefondervindelijk eigenlijk uitvinden of het daadwerkelijk zo is wat je in je hoofd hebt. En heel vaak is dat natuurlijk niet zo. Maar als ik nu kijk, dan denk ik in dit geval wel. Ik heb nu echt het allerbeste team ooit daar zitten. Dus daar ben ik wel, daar ben ik heel blij over en heel trots op. En hoewel het heel veel tijd kostte om dit, of kostte, maar in ieder geval in beslag nam, om dit allemaal op deze manier op te zetten. Ook dus met andere teams ben ik dat ook gaan opzetten. Dus de meest ervaren mensen gaan op hun handen zitten en gaan alleen eigenlijk vragen stellen aan de anderen. Zodat die hun werk het beste uit kunnen gaan voeren. Ja, dat echt zo zijn vrucht heeft afgeworpen, daar ben ik heel erg blij mee en trots op. Het heeft mij ruimte gegeven om ook de dingen te doen, veel meer, waar ik goed in ben. Want voorheen was het nog wel eens zo dat als het dan een beetje hier en daar toch in de soep liep, dan sprong ik bij. En dat is prima. Hè? Ik vind ook niet dat leiders altijd een beetje ergens moeten gaan zitten van zo jongens, jullie doen het en ik ga hier een beetje zitten snacken. Maar het heeft zoveel van mijn tijd gegeten om operationele dingen snel op te lossen, dat ik dingen waar ik eigenlijk ook nog heel goed in ben, niet meer deed. En dat is echt wel zonde. Want die ruimte heb ik nu veel meer. Bijvoorbeeld netwerken of ergens spreken of artikelen voorbereiden of de rest van de business verder shapen. Ja, dat is toch iets wat, ja, wat eigenlijk ik voor een groot gedeelte als enige kan. En de rest heeft andere talenten. En als ik die dingen van de rest ging doen, ja, dan
had je geen tijd meer.
Nee. Dus nee. Daar ben ik heel blij mee en trots op. En als ik dan terugkijk op dit jaar, denk ik, het is voorbij gevlogen. Dat sowieso razendsnel. Ik begrijp echt niet dat het vandaag 24 december is.
Ik
weet niet wat ermee gebeurd is. Maar tegelijkertijd heb ik ontzettend veel geleerd en uitgevonden. En wat ik een hele leuke herinnering vond, is dat ik een aantal vrouwen heb leren kennen, waaronder jou, Debbie, in een soort trainingsjaargroep. En daar, ja, dat was de grootste winst daarvan eigenlijk. Dat ik in die groep heel erg me thuis ging voelen. Terwijl ik normaal gesproken altijd denk, oh nee, een groep. En dat is allemaal, laat maar zitten. Dat herkennen denk ik best veel mensen. Dus ik had daar best ook een beetje tegen opgezien. Maar toen ik eenmaal deze mensen leerde kennen, toen dacht ik, dat is echt een super grote aanvulling. Dus dit als ik terugkijk op dit jaar, dan vind ik het best een succesvol en fijn jaar. Maar het is ook heel erg de opmaat geweest voor volgend jaar. Want ja, wij moeten als bedrijf waar ik dus werk, moeten we echt wel andere dingetjes in gang gaan zetten om die eigenlijk al heel lang als plan op de plank liggen. Die moeten nu echt gaan uitvoeren.
Maar dus, daar heb je nu dus tijd voor.
Ja, en het juiste team.
En dat. Dus dat, dat helpt ook natuurlijk. Het juiste team, anders wordt het hem niet. Maar waar ik aan moest denken,
moeilijk, ja.
Toen jij net uit zat te leggen over hoe je die mensen geleerd hebt om op hun handen te zitten, dat ik heb het daar vaak over als ik leidinggevende coach, want die hebben dezelfde neiging om maar dingen op te gaan lossen. En vaak nog voordat iemand ziet dat het een probleem is, hebben zij het al opgelost. Dus eigenlijk een van de onderwerpen of thema's waar het heel vaak over gaat in zo'n coaching is van laat het gebeuren. En ik noem dat dan altijd laat het maar georganiseerd in de soep lopen. Dus, want op het moment als dan kunnen mensen leren. Maar dat vraagt inderdaad dat je op je handen gaat zitten. Dus dat vind ik leuk dat jij dat ook aan jouw medewerkers. Ik zeg ook altijd, ja, ga maar op je handen zitten. Gewoon echt op je handen zitten. En verdraag maar dat jij al gezien hebt dat het misgaat. En dat het,
ja, precies.
Dat het echt mis gaat lopen. En dat is nog niet zo simpel. Dus dat merk ik dan altijd bij die leidinggevenden. Dat ze zeggen, ja, maar dat kan toch niet? Nee, dat kan wel. Kijk, ik zeg dat er moet geen bloed uitlopen. Hè? Als je denkt, nou, het loopt bloed uit, dan moet je even eerder ingrijpen. Maar heel veel dingen, ja, als die fout... ja, dat is toch zo. Heel veel dingen, als die fout lopen, is het niet gelijk de wereld verloren. Dan kan je het ook wel weer oplossen. Daar leren ze ook van. Maar hoe was dat dan voor jou om... Want jij moest ook verdragen dat er dingen misschien niet helemaal gingen zoals jij dat wil. Of dat je het anders gedaan zou hebben.
Ja, maar dat heb ik dus nooit zo heel erg een punt gevonden. En dat is eigenlijk ook meteen het probleem. Want stel dat ik het ook heel moeilijk had gevonden om op mijn handen te zitten. Dan... of dat ik eigenlijk altijd wilde dat soort dingen op mijn manier gebeurden, was het me waarschijnlijk eerder opgevallen. Nu gaf ik heel veel vertrouwen, nu gaf ik heel veel ruimte om het gewoon zelf te doen en zo. En toen bleek dat sommige teamleiders eigenlijk alles zelf oplossen, zonder dat ik ze eigenlijk zelf dus goed had begeleid in dat stukje vaardigheid om... wat sommigen dus niet van nature hebben, om dus op hun handen te zitten. En ik geef eigenlijk altijd heel veel ruimte. En daardoor, en dat is natuurlijk echt ook een verkeerde gedachte, dat snap ik, maar je vergelijkt toch heel vaak de mensen om je heen met jezelf. Dus dan denk je, je denkt er niet over na, want je denkt gewoon, ja, nou, deze mensen gaan het toch niet zelf doen, ze hebben toch een team. Net zoals dat ik sommige dingen niet zelf ging doen, omdat ik toch een team had. En dus ik zei tegen hun, nou prima. Maar als er dan eentje van die heel ervaren mensen op vakantie was, dan was ik wel de enige andere die in kon springen. En daardoor merkte ik het, dat dit steeds gebeurde.
En was het dan ook zo dat je er een beetje klaar mee was?
Nou, ik had...
Dat jij dan degene was die het op moest lossen?
Nou, ik hou ontzettend van dingen oplossen. Ik ben super oplossingsgericht.
Dat ja, is wel maar er zit wel verschil in tussen of je gewoon van die dagelijkse akkefietjes op moet lossen, waarvan je denkt, hoezo doen jullie dat niet met het team? Of dat je iets oplost dat mensen jou vragen om mee te denken bij een of ander complex probleem, om daar een oplossing te zoeken. Daar zit wel verschil in, toch?
Zeker, 100%. Waar ik eigenlijk het meest klaar mee was, was dat ik in bijvoorbeeld de zomerperiode, als iedereen op vakantie was, niet alleen mijn eigen functie deed, maar ook drie rollen van drie andere mensen. Dus niet alleen eentje, maar gewoon ik zat gewoon van 7 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds te werken. Omdat er eigenlijk niemand anders verder vaardig genoeg was. En daaraan, ik denk, dat was dus de zomer van 2023... dat ik dus inderdaad voor 3 mensen zat te werken. En toen dacht ik in één keer, oh ja, ik kan dit, omdat ik gewoon nu eenmaal weet, ja, ik weet waar mijn wilskrachtknop zit. Dus dan denk ik, oké, dit is even aanbuffelen en dan in september ga ik wel op vakantie. Maar de vraag werd toen ineens, wil ik dit nog?
Ja, dat.
En dat is natuurlijk ook een stukje volwassenheid van een organisatie. En als die volwassenheid eigenlijk niet komt, ja, dan moet je als leider natuurlijk zelf ook achter je oor krabben. Omdat je dan zegt, hé, wacht even, dit is nu de vijfde zomer of de zesde zomer dat ik sta in te springen. Wellicht is het nu eens een keer tijd om te zeggen, next level, jongens.
Maar wat ik dan bij jou mooi vind, is dat het eigenlijk heel natuurlijk gaat, maar dat je bij jezelf gaat kijken wat jij anders gaat doen. Wat ik vaak tegenkom is dat ik gevraagd word ergens om een team te coachen, want ze willen niet. Maar dat ze willen niet, dat is het verhaal niet. Er ontbreekt iets in de manier waarop de leiding gegeven wordt. Of in de manier waarop er een verandering gecommuniceerd wordt. Of in de manier waarop een team ondersteund wordt. Dat maakt dan dat ze niet willen of het niet doen. Maar dat is bij jou. Jij gaat gewoon eerst kijken van oké, wat heb ik te doen om niet meer in de zomer van 2024 ook weer van 7 tot 11.
Ja, lach maar.
Lekker in, ja, lach maar. Ja, jij wil een bedrijf, nou, veel plezier.
Ja, precies. Nou, maar dat is het ook, hè. Dus het heeft natuurlijk ook heel vaak met verantwoordelijkheidsgevoel te maken. Ik ga nu niemand laten vallen. En omdat ik niemand kan laten vallen, zit alles op mijn schouders. Ja, en dat is dus niet waarom je met een team werkt.
Nee.
En dat is wel iets waarin je als teamleider of eigenaar van een bedrijf natuurlijk ook echt moet groeien. Het is niet zo dat je denkt, oh, ik ben naar de KVK geweest, nu kan ik dat ook allemaal.
Ja.
Dus dat is wel wat je tegenkomt en soms ook wel een klein beetje door schade en schande leert. Want in de zomer van 23 heb ik ook echt een keer, omdat ik dus zoveel dingen aan het doen was, heb ik een keer echt een gigantische fout gemaakt. Dat is wel een geinige fout trouwens. Ja, het was ook nog bij de enige klant die... ik ga hem wel gewoon vertellen, want dat is leuk. De enige klant die ook contracten heeft met hun klant, want zij zijn eigenlijk een soort tussenbureau voor een hele grote Europese, nou volgens mij zelfs wereldwijde speler. En zij besteden heel veel, zij besteden eigenlijk al het werk wat te maken heeft met teksten en contracten, besteden ze uit. Dus zij zijn onze contactpersoon, maar zij hebben dus een contract over de deadline. Onze enige klant die een contract heeft over de deadline met hun opdrachtgever. Die heeft dus een opdracht gestuurd en het ging om vertaling. En het was 10.000 woorden of zo. Dan moet je je voorstellen dat je voor 10.000 woorden zo ongeveer een week of 6-7 dagen nodig hebt om echt goede kwaliteit te leveren. En dan heb je meerdere stappen. Nou, dat is wat mijn team dan verder uit gaat zetten. Dat gaan zij alleen uitzetten als ik in dit geval, want ik had die job dus opgepakt, omdat ik heel niet op die plek hoorde te zitten, maar iemand anders was er niet. Die was op vakantie.
Ja. Yeah.
Ik had tegen de klant gezegd, ja, confirmed. Nou, prima. En dan moet je dus in het project moet je dus taken aanmaken, zodat mensen die taken ook daadwerkelijk krijgen en eraan beginnen. Ik heb die taken nooit aangemaakt. Dus de QA, dat is de laatste in ons proces, die ging kijken welke projecten er geleverd moesten worden, want zij leveren altijd. Zij stuurt mij een berichtje en ze zegt, wat is dat? Ik zie dat dit 10.000 woorden zijn, maar die zijn nog helemaal in drie talen ook, hè? Die zijn nog helemaal niet uitgezet. Oké, dan moet je naar de klant. En dan moet je eerlijk vertellen, ja, beste mensen, tegen die ene klant die dus een deadline-contract heeft. Dit is gebeurd en daar zit een boeteclausule op. Dus ik zeg, ja, dit is gebeurd. Dus ik kan er niks anders van maken dan dat ik nu nog 1 of 2 weken nodig heb. Want ik heb ook nog een dedicated team op die klant zitten. Dus ja, dan moet ik wel kijken of die er is. Dus ik heb misschien nog wel 2 weken nodig. Dus willen jullie het dedicated team of willen jullie dat ik iemand anders zoek om het zo snel mogelijk te leveren? Nou, ze waren ze heel erg lief en ze waren super blij dat ik het eerlijk vertelde. Maar ik ging door de grond natuurlijk. Man. Ja, dus je krijgt ook dat als je dus te veel oppakt, dat je dus fouten gaat maken in cruciale dingen.
Ja.
Die, ja, Maar goed, dit is natuurlijk wel ook een beetje een verhaaltje geworden in ons team. Van oké, als het dus echt te veel is wat er op je bord ligt, dan moet je dus wel om hulp vragen. En iedereen moet vaardig genoeg zijn om jou te kunnen helpen binnen het team. Ja, dus dat, dit is ook wel daar een voorbeeld voor geworden. Maar ja, achteraf, man, ja, je schaamt je.
En als de opdrachten uitgezet moeten worden, dan mag jij het niet meer doen.
Wat zei je als de opdrachten?
En als er opdrachten uitgezet moeten worden of hè, die taken uitgezet moeten worden, dan zegt ze nee, Marlon, dat doen wij wel. Dan weten ze zeker dat het goed gaat.
Ja, precies. Nou ja, nu, ik bemoei me er maar helemaal niet meer mee. Dat is echt beter. Want ja. Ja, er zijn dus, kijk, uiteindelijk, als je er ook wat langer uit bent, dan ben je natuurlijk ook uit alles wat in die tussentijd allemaal al veranderd is. Kijk, want verandering is niet bij ons een dingetje wat we in één keer in een bepaalde maand gaan inzetten. Dat gaat de hele tijd door. Zoals ik nu kijk in die projecten, denk ik, er staan dan weer andere dingen in. Andere workflows, andere. Dus ja, dat is, ik weet het gewoon ook niet meer. En dat is, nee. Dat is goed. Dat is eigenlijk goed.
Soms is dat ook wel makkelijk als je het gewoon niet weet. Maar wel leiding moet geven. Weet je, dan wordt delegeren makkelijker.
Ja, kijk, ja. Ik vind delegeren op zich niet moeilijk. Maar wat ik wel dus ontdekte, was dat ik wel iedereen bepakt en bezakt moet op weg moet sturen. En niet van ga het maar eens proberen. En dan of met een leidinggevende die eigenlijk zelf alles oppakt. Dus ja. Daarom ben ik daartoe mee aan de slag gegaan. En dan zie ik wat het resultaat is. En
maar eigenlijk ook ben je dan ook geen leidinggevende toch als je zelf alles oppakt? Dan ben je meer een manus van alles. Dan doe je gewoon alles. En ja.
Dat is
toch
zo.
Wel een leuke. Ik voel een leuke training aankomen of zo. Leiding geven met je handen op je rug. Zoiets. Ja, dat is wel grappig.
Met je handen gebonden.
Hè?
Ja. Nee, ja, op je handen zitten als leidinggevende is natuurlijk best wel echt een thema. Ik denk dat dat gewoon voor heel veel mensen best moeilijk is. En voor mij was het moeilijk om te herkennen dat er iets moest gebeuren. Want zolang de leidinggevende die heel snel was en heel goed en heel ervaren aanwezig was, was er nooit een probleem. Alles werd opgelost. Ja. Maar als die afwezig was, al was het maar één dag, dan werd iedereen al zenuwachtig. Want ze waren gewoon niet uitgerust genoeg voor deze job.
Ja.
En dus is het werk voor hun ook minder leuk. En dus snappen ze minder goed wat ze moeten doen in een ingewikkelde situatie. En dus worden ze vaker overweldigd. Ja, ik weet niet. Kijk, als je eenmaal het licht hebt gezien daarin, dan kan je het haast niet, dan kan je haast niet meer begrijpen waarom je dat niet eerst snapte.
Ja. Ja. Ja, nee, dat klopt. En als je het ook eenmaal ervaren hebt dat het. Ik denk dat het de valkuil is van iedere leidinggevende, dat je in het begin gewoon te veel doet. Dat denk ik.
Het hangt natuurlijk ook af van waar je werkt. Ben je een leidinggevende in een al bestaande organisatie, dan ga je misschien ook wel te veel doen om jouw positie te leren kennen, maar ook echt uit te voeren en zo. Dat snap ik. Maar ik heb bijvoorbeeld een bedrijf opgezet van scratch. Dan moet je op elke plek aanwezig zijn. En het is ook heel goed voor het leidinggeven om te weten, wat speelt er eigenlijk? Ik weet hoeveel werk het is om een opdracht uit te zetten, om de juiste mensen erbij te zoeken. Ik weet hoeveel.
Ja, maar dat is wat anders dan dat je het zelf doet. En dat is natuurlijk.
Zeker.
Dus ik ben het met je eens als je weet. Als je het werk kent, als je weet wat er moet gebeuren. Dan is dat makkelijker. Maar het is ook een valkuil. Want het is ook de valkuil dat je dan denkt, oh, dat doe ik wel even. En voor je het weet doe je alles even. En dan lig jij met gestrekte benen.
Zeker. En ik denk dat voor heel veel ondernemers geldt. Dat als zij een test doen op wat zijn hun vaardigheden. Waar liggen hun grootste talenten. Dat de helft misschien wel meer dan 90% scoort op oplossingsgerichtheid. Want ja, dat is natuurlijk een van die dingen die bij ondernemerschap horen. Dat je een probleem aan ziet komen. Je schudt één keer met je arm en er vallen 10 oplossingen uit je mouw. Dat helpt ons natuurlijk enorm om onze.
Ja, want anders dan weet je het niet.
Om echt dingen op te bouwen. Maar inderdaad, je moet ook een keer zeggen, oké, hartstikke leuk, dit staat. Nu ga ik jou leren om dat allemaal zelf te runnen. Maar het was mij nog nooit zo goed gelukt als nu. En daar, dus als ik dan terugkijk zo naar dit jaar, dan denk ik, joh, dit is echt, we hebben het goed volgehouden. Want het is ook dat elke dag dat half uur van nee, we houden dat erin. Elke dag praat ik een half uur met die persoon. Waar ben je tegen aangelopen? Wat ging goed? Wat kan beter? Welke support heb je nog nodig? En goed volgehouden. En nu eigenlijk is het niet meer echt nodig.
Maar doe je het nog steeds omdat het gezellig is?
Nou, ja, even thee drinken. Maar het is niet meer nodig elke dag.
Thee drinken.
Dus nu,
ja,
als ik dan nu op een netwerkevent ben, dan is het niet erg. Dan hoef ik niet 's avonds nog te bellen.
Nee.
En dat, leidinggeven, is het echt aangezet. En eigenlijk iedereen, wat een mooie daarvan is, is dat iedereen nu zijn eigen leider is geworden.
Kijk. Nou.
Dus ja, dat is toch te gek. Dus daarom, ja, ik ben heel, heel lovend over mijn team. Dat was ik altijd al wel. Maar,
yeah.
Maar jij zei daar straks iets waar ik nog even op terug wil komen. En dat is, je krijgt vaak een vraag. En dan zegt die persoon die jou vraagt, mijn team wil niet.
Ja.
Ik denk dat het soms ook wel zo is dat sommige mensen in een team niet willen. Dat kan wel. Het is niet alleen van, je kunt namelijk als leider of ondernemer of leidinggevende of teamleider, kun je niet altijd aan alle knoppen zo draaien dat iedereen wil.
Maar dan dus zijn er, mag het ook zo zijn, dat vraag ik ook wel, mag het ook zo zijn dat niet iedereen wil, dat niet iedereen helemaal wild enthousiast wordt van wat er nu moet gebeuren?
Nee, dat mag natuurlijk niet.
Nee, iedereen moet het helemaal geweldig vinden, maar waarom? Weet je, ik vind het echt dat ik denk, prima, dan vind jij het niet zo leuk, maar we gaan het wel doen.
Ja.
En voor mij zit het verschil erin als iemand echt niet wil en daardoor zorgt, doordat diegene niet wil, of het zijn er een paar die niet willen, ja, maar dan heb je als leidinggevende wat te doen. Dan moet je daarover met die mensen het gesprek aan. Dan kan je toch niet zeggen, nou kun je deze mensen coachen dat ze weer willen. Hoezo moet ik daarop coachen dan?
Ja, dat weet ik niet, maar wat doe je dan?
Als in?
Nou, wat jij zegt dan van, kun je deze, zij zegt tegen jou, kun je deze mensen coachen dat zij weer willen? En jij zegt, hoezo moet ik die mensen coachen? Moeten zij per se willen? Nou ja, want ze zijn daar in dienst.
Ja, ik kan die mensen wel, coachen als zij zelf gecoacht willen worden. Maar als zij denken, nee, ik ben het gewoon echt niet eens met dat wat er nu moet gebeuren. Of met de verandering die er nu in deze organisatie plaatsvindt. Ja, dan kan ik coachen tot ik een ons weeg. Maar dan gaat er niks gebeuren.
Maar wat? Ik zit hier en er ligt hier naast mij een hond. En hij gaat een beetje snurken.
Ja.
Dat is...
Ja,
dus, ik weet niet
hard.
Of de luisteraar door snurkende hond. Maar als je dat hoort, dan is het dus een hele lieve hond die naast me ligt.
Ligt.
Maar ja.
Jij wilde wat vragen.
Want wat doe je dan? Want kijk, wat zeg je dan? Dan kom je dan terug en dan zeg je, ja, ik heb deze mensen geprobeerd. Ik heb ze aangehoord. Of wat? Ga je dan wel naar ze luisteren? Of wat
tuurlijk, ja. Nee, ik ga wel naar ze luisteren. En ik probeer ook wel te achterhalen, wat maakt nou dat je niet wil? Vaak zit er ook wel een legitieme reden achter. En is het niet willen, wordt dan een niet kunnen. Dan wordt die al anders. Hè? Als je niet kunt, dan kunnen we je helpen om het misschien wel te gaan doen. Dus dat doe ik sowieso. Maar ik ga ook wel met die leidinggevende, die dan vaak mijn opdrachtgever is, het gesprek aan. Van, weet je, ik denk dat jij hier iets te doen hebt.
Ja.
En als die leidinggevende dat lastig vindt of niet weet hoe, nou, dan help ik daar verder. Zo van, wat zou je kunnen doen om ergens beweging te krijgen? Dus dat...
Ja, want zo iemand die niet wil, kan natuurlijk ook het hele team eigenlijk vertragen, terwijl die misschien wel zin hebben.
Ja, zeker. En dan ook nog, die kunnen, dat kan een hele negatieve invloed hebben op zo'n team.
Ja, precies. Dus je moet er wel iets aan doen.
Ja, je kan het niet laten. En soms ook wel. Weet je, soms hebben mensen gewoon even tijd nodig om mee te komen. Je hebt altijd mensen die voorop lopen. Yo, we gaan, hoppakee, die zijn al weg. Ja. Dan heb je mensen die denken, nou, ik kijk het eens even aan. En dan heb je mensen die denken, nou nee, hoezo? Het is prima zo. Ik laat het maar lekker. Die zijn er allemaal. Dus ik denk dan altijd, ja, begin gewoon lekker met de mensen die willen.
Ja.
En kijk wie er gaat volgen. Dus het, ja.
Het en kan dat zo... in alle situaties, denk jij?
Nee, waarschijnlijk niet. Het gaat er wel ook. Als het echt... Ja, als er dingen gebeuren die echt niet kunnen. Ik zit natuurlijk veel in de zorg. Dus als daar een direct risico is voor bewoners of cliënten of patiënten, neem het. Ja, dan kan het niet. Dan moet je niet eens een beetje eerst maar eens aankijken hoe het gaat. Dan moet je gewoon gelijk ingrijpen. En ja, dan precies. Dan is het ook niet, denk ik, de vraag van... als je niet wil, oh ja, maar dan gaan we het met jou nog eens gezellig erover hebben. Nee, dan moeten we daar het gesprek over voeren. En datzelfde kan ook gelden als het... Zo erg invloed heeft op een team. Dat anderen daar last van krijgen.
Dan maar dat vind ik wel een interessante. Want jij zegt dan, daar gaan we daar het gesprek over voeren. Maar wat houdt zo'n gesprek dan in? Want ik hoor heel vaak mensen zeggen van, en eigenlijk ook best heel vaak coaches, van ja, maar dan gaan we in gesprek. Ja, leuk, maar wat ga je dan doen in dat gesprek? Wat levert dat dan op?
Ja, dat ligt eraan. Als er echte urgentie is, bedoel je?
Ja, dan zeg, er is echt urgentie in de zorg bijvoorbeeld. Kan het ja. Dus een situatie zijn waar bewoners van een instelling risico lopen? Ja, dan zeg jij, dan ga ik in gesprek. Zeg je dan niet, zeg beste. Want je hebt eigenlijk natuurlijk wel een je hebt natuurlijk wel een plausibele, aanwijsbare reden. Hè? Dus dat is makkelijker dan wanneer gewoon een proces veranderd moet worden of zo. Maar als je ziet van ja, joh, je kan die persoon of die patiënt of deze bewoner kan je toch niet zo aan zijn lot overlaten. Dat gaat toch niet.
Nee, maar het gesprek is dan, daar stel ik, ik roep altijd stel eens een vraag, maar in zo'n gesprek stel ik weinig vragen. Dus dan vertel ik gewoon wat ik verwacht, wat er moet gebeuren.
Ja.
En dat ik van die persoon verwacht dat hij dat ook gaat doen. Op het moment dat hij mij de deur uitloopt. Ja.
Ja, precies. Dus dan... je bent wel duidelijk. Want ik denk dat voor heel veel mensen de hele term van... En ook heel veel ondernemers en leiders, die horen natuurlijk heel vaak... Ja, je moet het gesprek aangaan. Oh ja, wat zijn dan die handvatten voor zo'n gesprek?
Maar een gesprek is niet altijd... Altijd dat je vragen stelt of... Nee, het kan ook zijn, zeker als leidinggevende. Kijk, als ik coach, dan kan ik dat niet doen. Maar als ik in een rol zit van leidinggevende en het gaat echt mis... Ja, dan zou ik toch wel een lousy leidinggevende zijn als ik daar nog eens een keer... Oh ja, wat denk je dan en wat vind je dan? Nee, niks wat te vinden. Dit is gewoon wat er moet gebeuren. Ja. En wat ik van jou verwacht. En als blijkt dat...
Ja, ga je gang. Maak hem af.
Nou, als blijkt dat je dat niet wilt... dan gaan we daar het gesprek over hebben. Maar dat betekent wel dat je dan dus niet meer daar kunt werken. En dat wil niet zeggen precies. Dat je weg moet. Maar dat werk kun je dan niet meer doen.
Nee, dus maar die duidelijkheid, wat ik zelf dus altijd merk... is dat als ik heel duidelijk ben van jongens, kijk, dit zijn gewoon de kaders. Dat kan bijvoorbeeld ook een kader zijn van een wet. 100% zeker dat ik het daar altijd mee eens ben, dat is het ook niet. Ik bedoel, ik denk bij sommige wetten ook, wat ben je aan het doen, joh? Ik bedoel, bescherm het MKB eens een beetje daar in Den Haag. Ik heb er geen verstand van, weet je wel. Dus dat denk ik ook wel eens, alleen ja... Ik bedoel, het is nu eenmaal wel zo dat ik heb geen invloed op de wetgever. Dus sommige, en dat geldt voor de zorg natuurlijk ook, dat hangt ook helemaal van elkaar, aan elkaar van allerlei wetgeving. Ja, daar heb je niet altijd invloed op.
Nee.
Dus soms is het gewoon zo. En dan moet je heel duidelijk zijn, jongens, dit is gewoon hoe de wet en regelgeving is. Ja, ik vind het belachelijk, roepen ze dan weer eens. Ja, dat vind ik ook. Ik ben het helemaal met je eens. Ik ben on your side, maar...
Ik zeg altijd, je mag overal wat van vinden. Ja, maar je mag overal wat van vinden en je hoeft het er helemaal niet mee eens te zijn, maar we gaan het wel doen.
Ja, want het is nu eenmaal zo. Ja.
Het is nu eenmaal zo. En soms is leven niet leuk. Ja, zo simpel is het. Ja. Of vind je het belachelijk dat je iets moet doen? En er zijn natuurlijk in de zorg ook heel veel regeltjes. Als je gaat kijken naar dingen die we moeten rapporteren of aan moeten leveren gegevens. Denk, hoezo? Wat draagt dit nu bij aan goede zorg? Maar dat wordt helemaal niet gevraagd, want het zorgkantoor wil gewoon dat je die gegevens aanlevert om geld te krijgen om die zorg te leveren. Dus ja, dan is dat wat het is.
Ja, dan dus kun je dat ook. Maar ik merk zelf dus dat als ik dat ook heel duidelijk uitleg, dat ook vertrouwen en toch wel een soort let's go mentaliteit opwekt. In plaats van dat ik daar dus een beetje vagelijk over blijf doen, dat ik eigenlijk zelf ook wel een beetje denk van, ja. Jongens, wat draagt dit nu bij? Waarom zit ik dit eigenlijk doen? Ik ben toch ondernemer en dan moet ik maar al die dingetjes gaan zitten doen.
Een team prikt daar toch, en medewerkers prikken daar toch gelijk doorheen. Als jij ja zegt, maar eigenlijk nee bedoelt.
Dat wel, maar ik denk wel dat sommige dingen gewoon met meer duidelijkheid gecommuniceerd kunnen worden. Terwijl we allemaal als leiders denk ik ook om onze oren krijgen dat we alles zo lief en leuk moeten doen. Want iedereen moet het altijd maar naar zijn zin hebben. En die balans vinden van en wel dat iedereen het nog leuk vindt. En dat we, ja, heel vaak worden we daar ook allemaal wel een beetje voor verantwoordelijk gehouden. Terwijl ik denk, ja, je moet ook zelf je leven een beetje leuk maken. Dat is dus inclusief.
Maar even om het leuk te hebben, moet het soms toch ook niet leuk zijn?
Ja, maar dat vinden wij, hè. Kijk, wij zijn nog een beetje van die generatie dat dingen ook niet leuk zijn.
Ja.
We zijn toch oma's. Nee, maar dat is wel. En dat we soms ook denken, ja, sommige dingen zijn eventjes niet leuk, maar die leveren straks iets op wat heel fijn is voor de hele club hier.
Ja.
Dus als we nu even doorbuffelen, kunnen we straks. Hè, dus maar dat heel duidelijk uitleggen maakt echt wel verschil of mensen wel of niet gaan willen.
Ja, dat. Ik denk, Marlon.
Ja.
Dat wij zo zachtjes aan eens een eind moeten gaan breien aan deze podcast.
Ik denk het ook, aan deze aflevering, niet aan de hele podcast.
Nee, aan de aflevering. Oké. Oh ja, jij bent van de woorden. Maar
Zeker. We
begonnen er natuurlijk mee dat het morgen kerstmis is. Over reflectie en terugkijken en dat. En vooruitkijken.
Vooruitkijken. Nou, volgens mij hebben wij begin januari een nieuwe aflevering. En dan kunnen we het wel eens eventjes gaan hebben over vooruitkijken. Want dan staan we aan het begin van het jaar. En we hebben dus net besloten dat we mooie kaders nodig hebben als mensen. En dat we dus ook soms een jaar als een kader zien. Dus dat is misschien een goed idee.
Ja.
En dan wens ik nu jou, maar ook zeker onze luisteraars, een heerlijke kerst. En veel vrede op aarde hopelijk. En dat we allemaal proberen om daar een beetje aan bij te dragen.
Ja, nou, ik kan het eigenlijk niet mooi zeggen. Dus, lieve Marlon, ik wens jou precies hetzelfde. Heel veel leuke dingen en lichtjes en kerstfrutsels.
Kerstliedjes.
Kerstliedjes, ja. En dan spreken wij elkaar in het nieuwe jaar.
Yes. Oké. Dankjewel voor het leuke gesprek.
Oké. Doei.
Doei.
Dit was Het Zit Niet in Beton. Geen opsmuk, geen blabla, maar gewoon scherpe gesprekken waar je iets aan hebt. Of niet, dat laten we lekker aan jou. Vind je dit nu een leuke podcast? Geef ons dan sterren. Daarmee help je anderen om ons ook te vinden. En abonneren mag natuurlijk ook. Zo krijg je direct een heads-up als er een nieuwe aflevering online staat. Heb je een vraag, situatie of thema waarvan je denkt, dit moeten jullie bespreken? Kom maar door. Stuur ons een DM via Instagram of LinkedIn. Tot de volgende keer. En onthoud, leiderschap staat nooit vast. Het zit niet in beton.